gemeente hier in de kerk en thuis. Namens uw kerkenraad allereerst de volgende afkondigingen. Wat betreft de collecten, een tweetal. De eerste is bestemd voor het werelddiaconaat, in bijzonder gericht op Egypte. En de tweede is bestemd voor de kerk, van harte bij u en jou aanbevolen. En ook een verzoek of u, jij wilt denken aan de zendingsbussen en de steunpilaren aan de uitgang. Dan de kerkdiensten voor de komende tijd, leven en welzijn. Morgen, dinsdag 26 december, dus tweede kerstdag, om 9:30 morgens de kerstzangdienst. En aanstaande zondag, de 31 december, oudjaarsdags, morgens om 9:30 dominee H. Rozenboom met kersteren. En s'avonds 7:30 proponent Johan de Vries uit Papendrecht. Tot zover nu de afkondigingen, gemeente. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. In die donkere omstandigheden daar in Israël, ten tijde van de profeet Jesaja, begon toch ineens een nieuw levenslicht te schijnen in de schaduw van de dood. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Zo luidt het geboortekaartje van het kerstkind. En zoals het ook vanmorgen in uw midden heeft geklonken vanuit het kerstevangelie Lucas 2... Want voor u is geboren de zaligmaker, zo mochten de herders vernemen. Nou, wat doe je als je een geboortebericht hebt gekregen? Dan ga je toch op, met eerbied gezegd, op kraambezoek. De herders die kwamen met haast naar de kribbe van Bethlehem toen ze het bericht bij monden van de engel hadden ontvangen. En dan komen de beide engelen, daar gaan we vanavond bij stilstaan, is daar die menigte van het hemelse Heerleger met die lofzang. U zult dat vanmorgen ook gezongen hebben, denk ik, het Ere zij God. Maar daarover straks dus meer. Gaan we nu zingen, een aantal versen uit Psalm 72 zingen we nu in de dienst. Allereerst nu Psalm 72 vers 1, geef Heere de Koning uw rechten. En het tweede vers, de bergen zullen vrede dragen. Vers 1 en 2 van Psalm 72. bestemmend bent de geloofsbelijdenis, het vierde vers van Psalm 72. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, waar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien, wat er verder volgt. Psalm 72, vers 4. Blijden we in dit avonduur, deze eerste kerstdag, ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, en door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige en algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Van zee tot zee zal hij regeren, zijn vrederijk, dat wist en zeker komt. Wat bidden we nu ook de Heere God om zijn Heilige Geest. Zo brengt u ons samen weer, Heere, voor de zoveelste maal in deze dagen. Zoveel bijeenkomsten en kerkdiensten van Advent en Kerst. En misschien hebben we eerlijk gezegd niet altijd evenveel zin erin en is het meer een plicht of omdat we moeten. En sommigen slaan maar liever een dienst over. Heren, maar laat ons voor het eerst of opnieuw in dit avontuur dat wonder beleven. Van uw grote liefde en genade, van u, o Vader. Dat u de wereld zo lief hebt gehad dat u uw eigen Zoon niet gespaard hebt, maar hem hebt overgegeven voor ons allen. dat u enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven zal hebben, niet verloren zal gaan. Wat een liefde, Heere. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven, zo zegt uw woord. Doe ons maar iets van die dankbaarheid voor uw grote kerstgeschenk kennen. En u, o Zoon, Heer Jezus Christus, waar we uw komst in deze wereld mogen gedenken, in bijzonder ook op deze dag, verbonden met talloos velen over het wereld rond. Wat een liefde, en die liefde, die heeft zich zeer ver uitgestrekt. Want waar u de uwe lief hebt gehad, hebt u ze lief gehad tot en met het einde, tot en met het bittere einde. Want dan hebben we ook te bedenken dat het voor u geen feest was om in deze wereld te komen. Maar dat u vanuit hemels lichtende zalen, vanuit de schoot van de Vader, waar u vanaf alle eeuwigheid geborgen was, spelend voor zijn aangezicht, dat u wilde neerdalen in deze barre en boze en donkere wereld, als de zaligmaker, als de vredevorst die kan gebieden, de vrede op aarde en in onze ziel. Dan hebt u, o God, niet alleen uw Zoon uitgezonden in deze wereld, het kerstfeest, maar het werd ook paasfeest en pinksterfeest. U hebt ook uw Geest uitgezonden in de harten. En dan komen we om bidden, Heer, vanavond, dat we mogen merken hier in de kerk of thuis, van de oudste af tot met het kleinste kind toe, dat u zelf in ons midden bent door uw woord en door uw Heilige Geest, ontdekkend aan wie we zelf zijn, onze armoede en ellende, maar toch ook die rijkdom van die zaligmaker. Want dan wijst u van uzelf af, o Heilige Geest, en u laat het licht vallen op hem die in de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken en zondaren, zondaressen, ja zelfs de grootste der zondaren, de allerslechtste, nog zalig te maken. Dat is alles uw werk, Heere. En dat in de weg van het geloof, wil dat dan werken? Door uw woord en door uw Heilige Geest, die in de kerk en thuis, en we bidden u voor overal, waar mensen op deze dag en met kerst bijeenkomen rondom uw woord. Schenk ons een rijk gezegende dienst, Heere. Als met kerst dat loflied weer klinkt, eer zij God, zoals wellicht vanmorgen hier ook gezongen is, en bij andere gelegenheden, op school en op kerkelijk erf, en bij zangbijeenkomsten. Ja, Heere, dat we dat dan ook met hart en mond, dat we het mogen menen. Ere zij God, maak het dan ook vanavond tot een eredienst, Heere. En geef ons onderwijs vanuit uw woord. En laat die vrede van kerst, laat die neer mogen dalen in ons aller hart. Schenk het. Uit genade, Hemelse Vader, om Jezus wil alleen, door uw Heilige Geest, dat denk ik allen die een taak hebben in deze dienst, niet alleen het verkondigen van uw woord, maar de organist, de koster, de broeders van de kerkenraad, ja, gedenk ons allen, om Jezus wil alleen, uw naam ter eer. Amen. Schriftlezing is Lucas 2, het kerstevangelie, vers 1 tot en met 20. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad, naar zijn vaderstad. En ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van koning David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die bevrucht was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. Maar de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Messias, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindeke vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen ze het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover de lezing van het woord van God, gemeente. Zijn we nu toe aan de u aangekondigde collecte van harte in uw liefde en offervaardigheid nogmaals aanbevolen. Dan gaan we nog verder zingen uit Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Vers 7, nooddruftigen zal hij verschonen. En het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Vers 6, 7 en 11 van Psalm 72 ter inleiding op de prediking. laat dat amen, amen van ons op de prediking dan mogen zijn, gemeente, straks. Met Psalm 85, het derde vers, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. En ook het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede met een kus van het recht, van de gerechtigheid, gegroet. Vers 3 en 4 van Psalm 85, straks als ons amen instemmend met de prediking van het woord van God. En die bediening van de verzoening, vanuit het kerstevangelie in dit avontuurgemeente, is dan vanuit het gelezen schriftgedeelte Lucas 2 vers 14. De engelenzang. Het is altijd gevaarlijk om een stukje eruit te kiezen. Er staat natuurlijk, ja, ere zij God in de hoogste hemelen. Dat moeten we maar niet overslaan. Dat staat er ook niet los van. Het gaat toch met name ook om zijn eer, ons scheppingsdoel. Ja, en dat is dan verbonden met het slot van vers 14. Dat hij in mensen, wat een wonderen, heeft het u wel eens ontroerd als je het zingt. Hij heeft in mensen, zoals u en jij en ik, heeft hij een welbehagen. Goed, dat klinkt allemaal op de achtergrond wel mee. Maar ik wil met name met u stilstaan bij dat zinnetje in het midden van de engelenzang. Vrede op aarde. Vrede op aarde, ik heb er een dik vraagteken achter staan hier. En ook een uitroepteken. Maar dat is misschien een samenvatting van de hele preek. Vrede op aarde, een vraagteken, maar ook een hemels uitroepteken. Want ja, gemeente, hier in de kerk en thuis, kom er maar eens om, vrede op aarde. Steekpartijen en schietpartijen op straat, dat is nooit uit het nieuws. Terreurdreiging in Keulen en Wenen rond kerst. Aanslagen met bommen enzovoort. De oorlog in Oekraïne die maar voortwoedt. Zoveel raketten weer vandaag en drones neergehaald. En dan natuurlijk, ja, die kindermoord van 7 oktober daar in Israël. Op een brute, moorddadige wijze zoveel onschuldige mensen daarom het leven gebracht. Mannen, vrouwen, kinderen, 1400 ongeveer. De gijzelaars die nog lang niet allemaal vrij zijn. En ja, en dan ook de reactie van Israël daarop, hè. Met ook weer zoveel onschuldige slachtoffers dwars door alles heen. Wie weet er een oplossing? Nou, en om nog één plek te noemen, Darfur. Dat is niet zoveel in het nieuws, maar wat daar plaatsvindt, door Arabische milities aan verkrachting en plundering en moordpartijen. Bij honderdduizenden ook daar. Vrede op aarde. Nou, dat lijkt ver te zoeken, hè. En al dat geweld in naam van de religie, zo zeggen mensen in onze dagen er vaak bij. Al die godsdiensttwisten in verleden en heden. Onder de vlag van een of ander fanatiek geloof. Schaf nou de godsdienst maar af, dan zijn we gelijk van een heleboel andere problemen ook af voorlopig. Vrede op aarde. Ja, gemeente, wie zal het ontkennen dat vele conflicten in deze wereld op de een of andere manier samenhangen, hè, verweven zijn met religie. God wil het, zo klonk het bij de kruistochten in de middeleeuwen. God mit uns stond er op de koppels van de Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog, de nazi's. En Allahu Akbar, dat klinkt ook keer op keer. Allah is groot. Die slagzin uit de mond van de jihadstrijders. En zo probeert elk op de eigen wijze de eigen strijd te motiveren en te rechtvaardigen. En dan ga ik niet proberen om alles goed te praten vanavond van christenen of joden. Er was en er is veel geweld in naam van de godsdienst, ook door christenen bedreven. Maar over, bijvoorbeeld over die kruistochten die ik zojuist noemde, daar valt best nog wel meer over te zeggen hoor. Want dat was heus ook wel een dreigend gevaar. Dat toen ook al de islam dreigde Europa te overspoelen en te veroveren. Ja, wie wil dat nou? En soms moet je de wapens wel opnemen. Om je te verdedigen tegen onrecht en geweld. Juist om te voorkomen dat er nog meer onschuldig bloed zal vloeien. Er is toch wel zoiets ook als een rechtvaardige strijd. Ik bedoel nou, in de laatste wereldoorlog, wie zal zeggen dat al die jongens toen, dat die een onrechtvaardige strijd hebben gestreden in verzet tegen de vijand. En hadden de Oekraïners, hadden die dan de Russen gewoon maar moeten verwelkomen en binnen laten komen. Je voelt wel dat, ja dan moet je wel hè. Bovendien. Er wordt dan wel zo makkelijk gezegd dat de meeste slachtoffers vallen door religieus geweld. Maar dat klopt van geen kant, die redenering. Dat blijkt met de gegevens vanuit de geschiedenis. En als je daar eerlijk op je in laat werken, als je daar kennis van neemt, dan zijn de harde cijfers en feiten, die zijn in tegenspraak met die stelling dat geweld meestal verband zou houden met geloof en godsdienst. Want dat was wat er beweerd werd, hè? Dat het meestal in naam van het geloof is, van God of van Allah. Ik geef enkele voorbeelden waar dat echt niet zo was. Ik noemde zojuist al Adolf Hitler. En al die lieden erbij, Eichmann en Himmler en enfin, vele tientallen miljoenen doden had Hitler met de zijn op zijn geweten. Maar dat had helemaal niks met het geloof te maken, want zo christelijk was Hitler niet. Die geloofde in zichzelf. Het groot Duitse Rijk, dat was het duizendjarig Rijk. Dat systeem van het nationaal socialisme. Niks met geloof te maken. En wat dacht je van Stalin? Nog veel meer slachtoffers dan Hitler. En met honger ook, het volk uitgeroeid enzovoort. Nou, je kunt een communist toch niet beschuldigen, die kun je toch niet verbinden met een geloofsovertuiging. Communisme, dat is per definitie atheïsme. In ieder geval daar wel. En wat dacht u van de Chinese leider, Mao Zedong destijds? Ook talloze doden, en die geloofde ook nergens in. Maar ook onder zijn bewind, wat is er een bloed vergoten? En wat zijn er een gruwelijkheden hebben daar plaatsgevonden en een vervolging? Nou en dichter bij huis, ik denk aan het drugsgerelateerde geweld, de bommen die afgaan in Rotterdam en op andere plaatsen. Het geweld rond stadions van zogenaamde voetbalsupporters, wat heeft dat met geloof te maken? Nou, ik wil maar zeggen gemeente, de meeste slachtoffers zijn door het geweld van ongelovige moordenaars gevallen. En heel vaak was het zo dat geweld niet door, maar tegen Joden en christenen werd begaan. Tot op de dag van vandaag. En atheïsten, ongelovigen, hebben veel meer gelovigen gedood dan omgekeerd. Nogmaals, praat niet alles goed, maar zo liggen de feiten. Dus wees maar voorzichtig met die stelling dat godsdienst meestal de oorzaak van het geweld zou zijn in deze wereld. Dan moeten we toch wel een spade dieper. En het gevaar is, als je zoiets maar vaak genoeg zegt hè, en maar herhaalt, dan komt er toch zoiets, ja er zal toch wel iets van waar wezen, want ze zeggen het allemaal en zo. Maar het is vaak kwaadsprekerij, vijandig, op zijn best en elkaar aanpraten en het maar wat napraten van elkaar. Er valt heus nog wel wat op dat sprookje af te dingen. Ik zojuist aantoonde dat er meer geweld tegen christenen dan door christen is bedreven. En er valt nog wel meer over te zeggen. En dan ga ik maar niet helemaal in op het vele goede dat door christenen in deze wereld is gedaan in de loop der eeuwen. Dat is er heus ook. Hè, ziekenhuizen, ondersteuning van armen en ellendigen, weduwen en wezen werden verzorgd, enzovoort. En we zullen in deze kerstpreek het maar niet hebben meer over wat christenen goed of kwaad hebben gedaan. Maar ik wil het met u hebben vanavond over Christus. De Heer Jezus Christus, die kwam als de vredevorst, of niet? Hoezo oorlog? De vredevorst. En ik daag u, ik daag jou vanavond uit om van hem iets verkeerds te zeggen. Dan mag je opstaan en het hier of straks na de kerkdienst, ik ben benieuwd. Of u van hem ergens ook maar van zou kunnen beschuldigen. En zijn onderdanen, de christen, daar valt toch genoeg over te zeggen, terecht of niet, maar daarover nou niet meer. Het gaat ons nu om hem, van wie we vandaag de komst in deze wereld mogen gedenken en vieren. En ik daag u dus uit om zijn leven erop na te kijken, of er bij hem iets verkeerds is, dat hij ergens op te betrappen valt. Hij, Gods Zoon, die de hemelse heerlijkheid bij zijn vader heeft wilde verlaten. Om over te komen, af te dalen naar deze barre en boze, deze donkere wereld vol oorlog en geweld. Waar de dood overheen waart. En bij zijn komst in de wereld hebben de engelen het gezongen. Zij kunnen het weten. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Dat was de gelegenheid van zijn komst in de krib. Direct na de boodschap aan de herder. Ga heen naar Bethlehem, kindje in de kribbe. Toen klonk die engelenzang, vrede op aarde. En spoor zijn leven dan maar verder na, hoe hij daar lag in die kribbe, in die armelijke stal. En hoe de herders dan de schapen hebben verlaten om met haast kwamen om dit kindje te zien. En hoe de wijzen uit het oosten zijn gekomen om zich voor hem neer te buigen. En enkele weken later de oude Simeon die hem in zijn armen sloot. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht heen gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het is een aloude preek van een van de gebroeders Erskine die de titel draagt. Christus in de armen van een gelovige, van een zondaar. Wat is dat geweldig. De oude Simeon ziet het en Anna die stemt met hem in met zijn geloofsbelijdenis. Die stond erbij, daar op Tempelplein. En de vrede koning Herodes, die stond het kind naar het leven. Ook toen al kindermoord, net als op 7 oktober. En toen kwam de vlucht naar Egypte. Voor hem was geen plaats meer in herberg of huis. En ook later had hij geen plaats, geen steen om zijn hoofd op neer te leggen. De zoon des mensen. En teruggekeerd uit Egypte is het gezinnetje Jozef en Maria en het kindeke. Ze zijn gaan wonen in het verachte Nazareth daar in het noorden. Daar waren ze voorlopig nog wat buiten bereik van de volgende Herodes. En daar is Jezus gebleven. In de eenvoudige timmermanszaak van Jozef, totdat hij 30 jaar oud was. Toen begon zijn werk op aarde pas goed. En wat was zijn werk? Wat deed hij? Waar kwam hij voor? Hoe ging Jezus te werk? Nou, dat is natuurlijk het hele evangelie. Ik doe een greep, er zou zoveel te noemen zijn. Daar nodigde hij kleine kinderen tot zich. Toch? Juist de kleintjes, hè? Komt allen tot mij. Laat de kinderen bij mij komen en hou ze niet tegen. Want voor zulk is het koninkrijk van God bestemd. En er waren hongerigen en dorstigen en hij heeft ze te eten en te drinken gegeven. Zieken, verlamden, melaatsen. Hij heeft ze van hun kwalen genezen, hij genas ze allen. En daar waren bitter bedroefde mensen, diep in rouw. En daar heeft Jezus ook al meegeleden. Hij weende bij het graf van zijn vriend Lazarus. Jezus weende. En hij wekte de doden op. En daar waren bar en boos slechte mensen. Tollenaren, zondaren, hoeren, moordenaars. Maar hij heeft hen niet veroordeeld. Maar hij heeft hen bij zich ontvangen. Hij wilde hen redden en zalig maken. Dat was het doel van zijn komst in deze wereld. De Zoon des Mensen is niet gekomen om de wereld te veroordelen. Nog niet, dat komt straks bij zijn tweede komst. Want in zijn eerste komst is hij niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. En om het verloren te zoeken. En zondaar en zondaressen zalig te maken. Jezus. Jezus, die naam die wel eens zo makkelijk als een stopwoord gebruikt wordt. Hè? Jezus, heiland, zalig maken. Wat een heerlijke naam. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard. Want hij kwam om zalig te maken op aard. Kent u die naam? Of nog niet? Hij kwam om zalig te maken van hun zonde. Van dat kwaad moeten wij mensen in deze wereld verlost worden. Er moet een eind komen aan dat vechten van u en van jou en mij tegen God. Want wij zijn sinds de zondeval zijn wij vijanden van God. Nou, dominee, ik ben toch een nette kerkganger en ik doe mijn best en zo. En u bent een vijand van nature. Net zoals ik. En er zijn geen grotere vijanden van onze zaligheid te vinden dan wij zelf, gemeente. Natuurlijk, we hebben de mond vol dat we het zoeken. En ik heb er maar genoeg om gebeden. Maar ja, als God nou maar eens zou willen en zo. Hè, er is geen grotere vijand van je zaligheid dan je zelf bent. En dat is die vijandschap. Dat we niet willen gaan in de weg die God wil die we zullen gaan. En daar gaat het over in die hemelse engelenzang over vrede op aarde. Gaat dan niet in de eerste plaats dat er geen oorlog meer zal zijn onder de mensen. En dat is wat wij dan vrede noemen. Dat is op zijn best een soort wapenstilstand. En dat de wapens zwijgen, maar of dat dat dan echt in orde is. Nou ja, een bijbelse vrede, de shalom weet u wel. De shalom. En in het Grieks van het Nieuwe Testament wordt daar het woord Irene voor gebruikt. Wat wij kennen van de meisjesnaam Irene. Prinses Irene destijds. Die is door haar ouders genoemd Irene. Met het oog op de vrede waar ze op hoopte. Shalom. Irene in het Grieks. En over die vrede met God gaat het in die engelenzang. Vrede met God. En dat is een groot misverstand als we dat naar het aardse trekken alleen, gemeente. Dat was bij de discipelen en hun tijdgenoten en landgenoten ook zo. Die dachten dat Jezus gekomen was, de Messias, om hen van de Romeinen te verlossen. Die zou die het land uitjagen. Maar de Heer Jezus is daar tegenin gegaan en heeft dat misverstand uit de wereld willen helpen. Hij heeft zelf gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En Jezus heeft nergens gezegd tegen zijn discipelen, trek nou maar eens naar het noorden, naar die vijanden en roeide daar eens een stuk of 10.000 uit. Dan kun je in het Oude Testament nogal hier en daar, dat je wel eens zegt van ja jongens, wat een geweld toch, maar dat zullen we de Heer Jezus niet vinden. Steek je zwaard maar op, Petrus. Want je bedenkt alleen maar menselijke dingen. Je bent mij een Satan, een tegenstander met dat zwaard. Waarmee hij tekeer ging, dat hij dat oor van Malchus afsloeg, weet u wel, in de hof van Gethsemane. Jezus heeft dat soort geweld, een soort christelijk of joodse jihad, altijd verboden. Hij kwam niet op aarde voor een heilige oorlog met wapengekletter. Hij kwam als de vredevorst. U hebt dat geboortekaartje gehoord, hè, aan het begin van de dienst. Want een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven, een koninklijk kind uit het huis en geslacht van David. En hoe heet dat kind? Men noemt zijn naam wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Staat zoiets als Salomo daarin, Jesaja 9, dat geboortekaartje van het kerstkind. De Prince of Peace, de Shalomo, de vredevorst. Hij kwam als vredevorst om vrede met God te bewerken, tussen God en mensen. En wat heeft hij juist daarin zijn liefde getoond? Want hoe deed hij dat? Wel, om die vredevorst te zijn, moest hij wel zijn lijdensweg gaan van de kribben van Bethlehem naar het kruis van Golgotha. Waar hij zichzelf op zou offeren tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Waar hij om onze overtreding is verwond. En om onze ongerechtigheid is verbrijzeld. Dat is de straf die ons de vrede aanbrengt. Op hem neergekomen. Zien we het? Jesaja 9 en Jesaja 53, nauw verbonden. Jesaja 9 het geboortekaartje, Jesaja 53 zijn lijden en sterven. De straf die ons de vrede aanbrengt. Zo werd hij de vrede voor, zo bracht hij vrede op aarde, zoals de engelen zingen. En ziet u nu ook wel dat er bij hem helemaal niets verkeerds te vinden is, of wel? Ik heb u uitgedaagd, lever je kritiek maar, ik ben benieuwd. Het probleem is dat er bij veel mensen geen plaats is voor deze vredevorst. Omdat ze geen last hebben van hun zonde en geen behoefte hebben aan verzoening en vergeving. Daardoor leven ze voort in een voortdurende oorlog tegen God. En zijn het niet met hem eens. Ja, dan is de ware vrede ver te zoeken. Kerst is er in de eerste plaats toch niet voor een soort platte aardse rust en vrede. Dan is er vanavond misschien een mensenkind hier in de kerk of thuis. Die moet klagen, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Maar wat is dit kerstevangelie dan juist voor zulke, een geweldig rijke boodschap. Ja, dan mag het klinken ook vanavond, zie ik verkondig u grote blijdschap. Die voor heel het volk wezen zal, voor Israël en wij mogen erin delen. Welke blijke boodschap, welk evangelie, namelijk dat u, zet er een streep onder, zegt Luther, hè, dat voor u geboren is de zaligmaker, Christus de Heere, in de stad van David, Jezus, want hij zal zijn volk redden en zalig maken van hun zonde. En wat ligt er dan een geweldige rijkdom in onze tekstgemeente? Ere zij God. Wat een geweldig grote liefde van de Vader, dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven. En dat hij in mensen een welbehagen heeft, wat een wonder, wat een onmogelijkheid. God heeft in de mens behagen, in u, in jou, in mij. Hoe kan het? Ja, dan ziet hij op zijn zoon. Hij heeft het ook gesproken, hè? Bij de doop in de Jordaan, de Johannes de Doper, daar klonk die stem uit de hemel toen die duif op Jezus nederdaalde, het teken van de Heilige Geest. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen, met andere woorden, bij hem moet je zijn. Hem heb ik gegeven als middelaar, als weg tussen hemel en aarde, tussen God en mens. Dat we via hem weer tot God zouden kunnen komen, gemeente. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In hem, in die mens God, in die Godmens, heb ik mijn welbehagen. Hoor dan vanavond nog wat tot uw vrede dient. Dat vijanden met God verzoend worden door deze vredevorst. Geef u dan over aan hem. En heb vrede met God door het geloof. We zijn altijd weer bezig. Soms op een goddeloze manier, van hij kan me wat en ik ga mijn eigen gang en ik ga de wereld in als de verloren zoon. Maar nog veel gevaarlijker is de vrome vijandschap, gemeente. Dat we er tegenin gaan. God komt met het aanbod van zijn zoon, een volkomen heiland en zaligmaker. Dat wij dan zeggen, ja, maar dan zal een mens toch eerst, en wat wou u nou nog? Verdorven. door en door zondig. Ja, je moet er maar veel om gaan vragen, zo zijn de dominees die daar maar toe oproepen. Oh, dat kun je dan wel? Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, maar wel in staat om er Gode aangenaam biddend hem om te vragen. Er staat in de Bijbel, gemeente, niet ga maar bidden om geloof en bekering. Er staat in de Bijbel, bekeert u en geloof het evangelie. En ik mag niet anders zeggen vanavond dat ook de prediking dan zal zijn van het kerstevangelie met bevel van bekering en geloof. En niet ga er maar veel om vragen. Heden, in het heden der genade, zo ge zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. En verhard u niet, maar laat u leiden. Ja, maar dominee, God moet dat toch doen, juist. En dan moet je rap zorgen dat je naar de Heere vlucht als hij het moet doen. En niet langer zelf bezig blijven in verzet en vrome vijandschap. Want wat zegt de apostel? Niet werken, je werk je dood. Niet werken, maar tegenstellingen. Niet werken, maar geloven. In wie? Geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt. En wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Geloof alleen, zonder al alleen goede werken. Zo hebben wij vrede, hè, Irene, bij God, shalom, door hem, door onze Heer Jezus Christus. Vrede met God. Door dat bloed der verzoening, door het bloed van het kruis, waardoor vijanden met God verzoend worden. Jezus zegt het, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Zo ging hij terug naar de Vader met hemelvaart. Mijn vrede laat ik u, een vrede met God, die alle verstand, alle menselijk begrip te boven gaat. Een vrede die achter het prikkeldraad daar in Noord-Rusland ondervonden kan worden. Achter de tralies in Noord-Korea door broeders en zusters. Een vrede die ondervonden mag worden op het ziekbed. In een ziekenhuis. Een handicap. In een rolstoel. Vrede die ondervonden mag worden ook op het sterfbed. Vrede met God. Door het geloof in onze Heer Jezus Christus. Hij is onze vrede, gemeente. En waar we hem kennen, ja, dan zal de vrucht van de Heilige Geest ook niet ontbreken. Vrede, want dat is de vrucht van de Geest. Liefde, blijdschap, vrede. Omhels dan zo die vredevorst, gemeente, van wie de engelen hebben gezongen. En geloof maar gerust, dat vrederijk dat beloofd is, waar nu nog zo weinig of vaak niets van te zien is. Maar zijn rijk is een eeuwig rijk, zo hebben we met Nicea beleden. Dat vrederijk van hem, dat komt, wis en zeker, geloof het maar. En buig bij de kribbe en kniel bij het kruis, opdat er gezongen mag worden in uw hart. O vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. Amen. Psalm 85, vers 3 en vers 4. danken en bidden, gemeente. Doe ons toch verstaan, Heere, geloven, beleiden, dat we in U met een gewillig God hebben te doen. Zou U enigszins lust hebben in de dood van de goddelozen? Nee, daarin dat Hij zich bekeert tot U en leeft. En daartoe gaf U uw Zoon. En uw Zoon, U gaf U zelf. En Heilige Geest, U bent toch niet minder gewillig, veel gewilliger dan wij zijn. Wij zijn door de zonde zo onwillig geworden. Maak het anders, Heere, beter het. En woon en werk in ons aller hart, van de oudste af tot de kleinste toe. Gedenkt U, Heere, deze ganse gemeente. Alle arbeid die hier verricht mag worden, al dan niet ambtelijk. Gedenk, Heere, al het werk dat er gebeurt, missionair en diaconaal dichterbij en verder weg. We mogen elkaar aan U opdragen, Heere, ook als er een beroepenpredikant vanmorgen hier is geweest. Moet alles gaan zo U het wilt. Wilt U en deze gemeente en dominee Van Dalen ook alles schenken wat nodig is. Een leiding schenken door Uw Heilige Geest. We bidden U verder, Heere, voor mensen met verborgen kruis en leed, waar U van af weet en het begrijpt. En we mogen het bij U brengen. En gedenk in zorg en ziekte. En in rouw als de kerst beleefd moet worden. In dat donkere dal van de schaduw van de dood. Laat juist dan, Heer, het licht van Uw genade helder schijnen. Laat ondervonden mogen worden die enige troost in leven en sterven met lichaam en ziel. Het eigendom te zijn geworden van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Denk heel uw kerk hier in Nederland in alle verscheurdheid en versplintering. Denk uw kerk over het rond der aarde, bijzonder waar vervolging en verdrukking is. Denk ook ons land en volk, onze overheid, plaatselijk hier en provinciaal. En landelijk, een demissionair kabinet. En de verkiezingen zijn geweest. En wat we er ook van vinden, wat zijn er een populistische trekken enzovoort. En wat zijn de koeien met gouden horens en gouden bergen beloofd. Maar wat is de zee vaak ver te zoeken. Erbarm U hier over ons land en volk. En geef dat er nog gesproken zal worden naar dit woord van U. Opdat er dageraad zal zijn. Dan is er hoop en verwachting ook voor Nederland. Denk ons vorstenhuis. We hebben de koning wellicht horen spreken, gedenk ook hem en zijn gemalin, gedenk heel het vorstenhuis, onze kroonprinses Amalia, onze koningin moeder, koningin prinses Beatrix, gedenk heel het vorstenhuis en alle groten der aarde in deze tijd. Vaak zulke immens belangrijke beslissingen menselijkerwijs gesproken hebben te nemen. En wat zijn er een spanningsveld en een brandhaarden dichterbij en verder weg, in het verre oosten, Oekraïne, Darfur, het Midden-Oosten, bijzonder denkend in en rond Israël. We bidden met een algemene stem om de vrede voor Jeruzalem, Heere. En dat uw rijk van shalom spoedig komen mag. En nog is het niet zo ver. We gedenken allen die geraakt worden door oorlogsgeweld in en om Israël. Onze Palestijnse en Arabische broeders en zusters ook. In bijzonder ook de Messias beleidende Joden. We bidden U, geef dat heel het volk. De zaligmaker is toch voor al het volk, voor heel het volk geboren. Dat dan gans Israël zalig mag worden naar Uw belofte, Heere. Dat ze zich zullen keren tot Hem die gekomen is. En die wederkomen zal. Zo leven wij ook nog, als het goed is, in de verwachting van de tweede komst. Want nog eens zal Hij verschijnen als rechter van het heelal. Die het moederhoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Doe ons daar uitzien, Heere. Gaat U mee zo deze weken met alles wat het zich met zich brengen kan. In kerk en wereld en zo op weg. Naar het oudjaarsdag en nieuwjaarsmorgen beleven en welzijn, geef dat we dan, maar boven alles ook, als het gaat om het eeuwige, mogen kennen een zalig uiteinde en een nieuw begin. Hoor ons, hemelse Vader, om Jezus wil alleen, wiens komst in de wereld we deze dag mogen gedenken, en die met u en de Heilige Geest als onze drie enige God geloofd en geprezen mag worden in alle eeuwigheid. Hij is onze vrede. Amen. Ons slotlied, gemeente, Psalm 37, vers 6, het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. Psalm 37, het zesde vers. Vrede, het einde van de zijne, gaat u dan zo heen, gemeente, met u dragende de zegen van de Heere onze God, gaat u heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.